De rubriek heet Open Kaart, een bak met 150 vragen. Te gast is Lammert Kamphuis, hoofddocent aan de Nederlandse afdeling van de School of Life. Een instituut op het gebied van levensfilosofie, opgericht door de Britse filosoof Alain de Botton. Een nieuw boek heeft hij geschreven, Filosofie voor een weergaloos leven. Hij gaat te raden bij de grote denkers uit de geschiedenis, van Erasmus tot Aristoteles, via Sloterdijk en voorgenoemde Alain de Botton. En daarin behandelt hij allerlei grote vragen, niet alleen uit de filosofie, maar ook uit het dagelijks leven. Moet je beslissen of de mens goed is of slecht? Hoe vaak moet je je smartphone pakken? Al dat soort vragen komen aan bod. Hoe belangrijk moet je werk zijn? Kortom, vragen die je even moet oplossen voordat je kunt beginnen aan een weergaloos leven. Lammert Kamphuis, welkom.
Dank je wel.
Veel filosofen die zeggen meteen als ze iets schrijven dat wat praktischer is: ik wilde absoluut geen zelfhulpboek maken. En dat zeggen ze dan ook terwijl ze hun neusvleugels een klein beetje optrekken bij het woord. Maar in dit geval, dit is gewoon een zelfhulpboek.
Het is wel het idee dat ik het nut van de filosofie voor het dagelijks leven onderzoek. In die zin komt het wel heel erg in de buurt van zelfhulp. Waarbij het niet zo is dat de titel gelezen moet worden als: filosofie maakt jouw leven weergaloos. Maar je leven is al weergaloos. In de letterlijke zin van het woord. Namelijk, je leven gaat niet weer. Het vindt maar één keer plaats. En in die situatie, dat we het leven niet een paar keer kunnen oefenen om het nog eens goed over te doen, is het wel fijn dat filosofen al 2500 jaar over dat leven nadenken en ons van adviezen kunnen voorzien.
Het leven kent geen weerga. Dus je hebt ook geen snuffelstage voor het bestaan. Veel dingen kun je helaas maar één keer doen. En tegen de tijd dat je het eenmaal door hebt, dan ben je al oud en is het alweer bijna eindig.
Ja, dat is inderdaad het idee. Het leven kent geen generale repetitie. Dat is ook een beeld wat ik zelf heel aantrekkelijk vind van een Spaanse filosoof die zegt: het is eigenlijk alsof je wakker wordt op een podium waar een toneelstuk gaande is. En dan kijk je om je heen en denk je: waar ben ik terechtgekomen? Wilde ik dit eigenlijk wel? Wie zijn die andere mensen op het podium? Wat is mijn rol? Hij zegt: dat zijn eigenlijk precies de levensvragen ook. En dan is het fijn om je oren eens te luisteren te leggen bij filosofen.
Was je maar 22 en dan met de kennis van nu, hè? Dat je dan al die keuzes kon maken en mogelijkheden.
Ja, dat zou best wel fijn zijn om. Of om aan het eind van je leven gewoon nog eens het overnieuw te mogen doen. En dan eens wat andere keuzes te maken en met wat andere mensen misschien om te gaan. Het zou interessant zijn als je eerste leven een soort oefening was en de tweede dan de officiële uitvoering.
Het verschil met een echt zelfhulpboek is de originaliteit van de thema's. En dat zijn meteen ook grote filosofische debatten. Bijvoorbeeld de vraag: moet je een mensbeeld erop nahouden? En als je dat doet, welk mensbeeld kies je dan? Ga je dan voor Locke of ga je voor Thomas Hobbes? Kies je voor het beeld waarin de mens slecht is of geneigd tot het slechte? Of juist andersom, het goede?
Ja, ik vind het heel interessant om te merken dat en heel veel reacties op dingen die gebeuren, mensen wel een bepaald mensbeeld lijken mee te nemen. Dus het viel mij bijvoorbeeld op toen Mark Zuckerberg een dochtertje kreeg. Toen beloofde hij dat hij 99% van zijn vermogen aan een betere wereld zou gaan schenken. In een brief aan zijn dochter van: ik ga de wereld mooier maken voor jou. En toen vulde mijn tijdlijn op Facebook zich meteen met twee kampen. De een die zei: dit is allemaal eigen belang wat Zuckerberg hier doet. En dit zal wel weer een alletje onder het gras zitten. En een andere kamp wat zei: oh, wat prachtig dat Zuckerberg zoveel liefde heeft voor de wereld en zoveel weggeeft. En het interessante is dat die eerste reactie, of die primaire reactie, niet zoveel over Zuckerberg zegt, maar veel meer over het mensbeeld van degene die reageert op de actie van Zuckerberg. Achteraf bleek trouwens dat het een investeringsmaatschappij was waar hij in investeerde, waar hij zelf ook weer in de board zat, waar hij toch ook veel baat bij had.
Dat is het ergste van cynici, dat ze vaak gelijk hebben.
Dat was in dit geval hadden ze gelijk. Ja, in dit geval hadden ze gelijk. Maar het is volgens mij interessant om voor jezelf je dat steeds te realiseren. Mijn eerste reactie op iemands handelingen zegt eigenlijk meer over het mensbeeld wat ik erop nahoud dan over die persoon zelf.
En welke houding, ik denk dat ik het antwoord al weet, draagt dan het meeste bij tot levensgeluk? Of maakt dat uiteindelijk niet zoveel uit?
Ik denk niet per se zoveel uitmaakt. Ik denk wel, wat ik zelf een prachtige uitspraak vind van een oude minister van Defensie uit Amerika, Henry Stimson. Die zei ooit: de belangrijkste les die ik in mijn leven heb geleerd is dat de enige manier om mensen betrouwbaar te maken is ze te vertrouwen. En de beste manier om ze onbetrouwbaar te maken is ze te wantrouwen. Dus het effect van de manier waarop je iemand anders benadert en interpreteert, dat is denk ik wel interessant om je te realiseren.
Ook mooi hoe je aan de hand van een heel eigentijds thema, het aantal keren dat de gemiddelde mens zijn smartphone aanraakt op een dag, daar schrik je nogal van. 2100 zoveel keer, geloof ik, ja. in sommige gevallen.
Ja, veel.
En daar weet je dan vervolgens Aristoteles aan te verbinden en nog een paar wijsgeren uit de filosofiegeschiedenis.
Ja, nou, wat rond de smartphone wat me opvalt is dat de discussie ook behoorlijk zwart-wit is. Dus of het is, die smartphone zit ons vooral in de weg en we moeten eigenlijk terug naar of geen smartphone of de Nokia waar we alleen maar Snake op konden spelen. Of nee, dat is alleen maar ouderwets gezeur en die smartphone brengt ons alleen maar veel goeds. En ik denk dat het interessant is, en dat is ook wel wat in de filosofie veel gebeurt, is dat je dan naar de nuance gaat zoeken van wat is precies het grijze gebied en hoe kunnen we de voordelen van de smartphone maximaliseren en de nadelen minimaliseren. En wat ik mooi vind is dat er een oude mythe bestaat over Prometheus die het vuur gaf aan de mensen. En dat wordt vaak gezien als het beeld van de techniek. Prometheus heeft de techniek aan de mens gegeven. En met vuur is het natuurlijk zo dat het enerzijds geweldig is en de mens ongelooflijk veel goeds heeft gebracht, maar ons ook enorm in de problemen kan brengen of gevaarlijk is. En ik denk dat het ook met techniek zo is, dat die twee kanten van vuur ook altijd aan technologische vooruitgang zitten. Enerzijds geweldig, maar ook risicovol. En dat geldt volgens mij voor de smartphone ook.
En een van de risico's die je dan noemt is het verliezen van de verveling. Verveling is de ruimte waarin veel kan ontstaan en
ja. Ja.
Veel beredeneerd kan worden.
Ja, ik denk dat op een stoel zitten en even niks te doen hebben en alleen maar wat kunnen mijmeren en voor je uitstaren, dat heel waardevol eigenlijk is. En nog niet eens zozeer omdat je dan de mooiste ideeën krijgt, maar gewoon omdat je dan even mens bent en een persoon bent. En het gevaar van die smartphone is dat we constant de afleiding daarvan hebben. En die momenten van even stilzitten en mens zijn op onszelf gaan kwijtraken.
Het boek geeft een handleiding voor een levenshouding. Ook voor het oplossen van grote vragen. Moet je voor arbeidssucces gaan of juist een rustig leven? Moet je monogaam zijn of niet? Maar je preekt niet. Dat lijkt een soort afkeer te zijn.
Ja, nou, ik ben blij dat je het zegt. ik kom zelf uit een streng gereformeerde kerk. En heb zeker 25 jaar lang elke zondag twee preken mogen horen.
Dus de waarheid, die heb je al zo vaak gehoord, die hoef je niet meer?
Nee. Wat voor mij de schoonheid van het filosoferen is het twijfelen. En elke twijfel aan je eigen opvattingen. En daardoor ook meer openstaan voor andermans opvattingen. En ik denk dus dat in die zin filosofie, doordat het ook de kunst van het twijfelen is, een medicijn is tegen polarisatie of fundamentalistisch denken. Omdat het steeds de twijfel opzoekt en het daardoor makkelijker wordt om je in te leven in andermans opvattingen.
Omarm de twijfel, ook alvast een mooie levensles.
Ja.
Hier zijn ze, de kaarten. Zou je er alsjeblieft een willen trekken?
Van welke collega zou je nog wat kunnen leren?
Dat zijn er vele, denk ik.
Ja, dat zijn er heel veel. Ik ben zelfstandig ondernemer. Maar ik werk wel veel met organisaties samen. En in een van die organisaties werk ik samen met Laurens Knoop. En ik kan van hem wel veel leren. Vooral ook in zijn ik denk in de manier waarop hij ideeën en filosofie ook verbindt aan wat er in de samenleving speelt, maar ze ook sexy weet te maken. Ik kan me goed herinneren de eerste paar keer dat ik met hem sprak, dat ik dacht, interessant hoe hij filosofie aantrekkelijk en sexy weet te maken.
En Alain de Botton, die je ook aanhad in je boek en voor wiens instituut je ook werkt. Ja. Dat is natuurlijk ook iemand die dat fantastisch kan. Een boek heel toegankelijk, heel alledaags maken.
Ja, dat is. Ik kan me herinneren dat ik denk rond mijn 20e de Troost van de Filosofie las van hem. En dat toen ook echt er een wereld voor me openging. Dat filosofie zo alledaags kon zijn en je kon helpen bij problemen, liefdesverdriet of te weinig geld of werkloosheid. Hij maakte dat zo tastbaar en zo alledaags dat heeft mij ook geïnspireerd voor de dingen die ik ben gaan doen in mijn leven.
Laten we nog een vraag beantwoorden.
Ja. kan je goed samenwerken? Het zit wel op collega's en samenwerken vanavond.
Ja, dat valt mij ook op.
Ja.
Maar een filosoof en samenwerken, dat vind ik interessant. Want de meeste filosofen zijn volgens mij solisten.
Ja, ik moet ook zeggen dat ik ook graag voor mezelf werk. Maar wat ik wel heel duidelijk merk is dat ik sta eigenlijk bijna dagelijks voor groepen om workshops en lezingen te geven, waarin we dan de filosofie nuttig maken voor het alledaagse leven. Maar de dagen dat ik eigenlijk met het meeste plezier terugkijk op wat ik gedaan heb, zijn toch de dagen dat ik met een team iets deed. Of dat ik als dagvoorzitter samen met een team een congres vorm gaf. Dus ik merk wel dat ik dat ook wel eens mis in dat altijd in je eentje voor groepen of zalen staan, dat je niet zoveel samenwerkt.
Dus vandaar ook dat je andere dingen onderneemt om dat op te zoeken.
Ja, en ook samen congressen of samenwerken aan festivals of om de filosofie te verbreiden.
Pak er nog één.
Wat is je favoriete gereedschap? Ik denk toch de schroevendraaier. Maar dat komt ook omdat dat een van de weinige gereedschappen zijn die ik met enige regelmaat gebruik.
Gewoon een schroevendraaier zonder boormachine.
Ja, ik ben in die zin wel een typische filosoof dat ik denk ik twee linkerhanden heb. Maar al heel tevreden ben als het me lukt om een... Gisteren heb ik nog een fietsbel op mijn fiets weten te draaien. En dan ben ik eigenlijk stiekem al best wel tevreden dat het me gelukt is. Wel een beetje treurig om te moeten erkennen misschien, maar...
Het is ook een fantastisch gereedschap, de schroevendraaier. En hij maakt ook geen lawaai. In tegenstelling tot veel andere gereedschappen. Dat wint mij al enorm voor de schroevendraaier.
Ja, het is in die zin een charmant gereedschap, is het, ja.
Tegengesteld tot slijptol en een cirkelzaag die een enorm kabaal maken.
Ja, de schroevendraaier is ook een sociaal middel. Ook voor de buren.
Ja, daar is iedereen blij van.
Ja.
Pak nog een kaart.
Wat beschouw je als succes? Dat is een mooie vraag. Ik denk dat succes ook voor een heel groot deel te maken heeft met je leven zo kunnen inrichten dat het aansluit bij wie je bent of bij wat jouw waarden of overtuigingen zijn. En dan op het gebied van vriendschappen, je vrije tijd, maar ook je werk, dat je het op zo'n manier hebt ingericht dat je er een soort rust mee hebt. Ja, dit is zoals ik het graag wil en zoals ik ook denk dat het goed is.
Een heel persoonlijke definitie van succes dus.
Ja, ik denk dat succes komt natuurlijk letterlijk van succes, dus volgen. Dus volgens mij heeft het ook iets te maken met je hebt succes als andere mensen jou navolgen of willen volgen. Maar voor mij succes is dat je leven op die manier kan inrichten dat het bij je aansluit. En dat heeft bij mij ook wel heel erg te maken met dat ik zo lang in die gereformeerde scene heb gezeten, waar ik eigenlijk ook een leven leidde dat niet echt bij mij paste. En dingen deed en werk deed. En waarin ik me eigenlijk te veel conformeerde. Dus het feit dat ik dat niet meer doe, dat beschouw ik ook als succes.
Dat het je gelukt is om van kring te wisselen eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
Wordt het je nog nagedragen? Trekt die oude kring nog aan je? Krijg je nog mails en brieven of telefoontjes van mensen die je proberen terug te winnen of zich zorgen maken?
Nee, dat is wel. En toen ik er net uitstapte uit de kerk, gebeurde dat wel. Ook veel mails en op Facebook. En wat ook nog wel eens gebeurde, als ik dan vertelde dat ik ergens blij mee was, dan kwam er een reactie onder. Ja, geniet nu nog maar even nu je leeft. Want daarna
kom je in de hel.
Ja, dan wordt het dan even erger. Ja,
ja.
Ik denk dat ze me in die zin wel hebben opgegeven inmiddels. Want dat krijg ik niet meer.
Dat is vanuit hun perspectief iets heel naars om te doen, iemand opgeven. Want ze gaan er dus mee akkoord dat jij gaat branden in de hel.
Ja, dat weet ik niet of ze daarmee per se akkoord gaan. Maar misschien sta ik inmiddels ook te ver van ze af om die berichten nog te sturen.
Heeft filosofie daarmee te maken? Dat je als je ooit in een leven hebt geleefd dat zin had, dat je daarna nog naar zin zoekt? Terwijl voor veel mensen die atheïstisch zijn opgegroeid, die zin er toch al nooit was.
Ja, hoewel ik ook niet zeker weet of er, of er echt een zin is van het leven. Maar ik denk wel dat het opgroeien in een religieuze omgeving je extra gevoelig maakt voor levensvragen. En je ook al van jongs af aan vertrouwd maakt met een taal om over het leven te spreken. Dus dat het begrijpelijk is dat je van daaruit ook je aangetrokken voelt tot die filosofie waarin dat diezelfde taal en diezelfde vragen een rol spelen.
Het heeft je dus wel degelijk iets gebracht uiteindelijk.
Ja, zeker. Ja.
Laten we nog één laatste vraag.
Ja. Welke kritiek krijg je vaak te horen? Nou, ik spreek dus heel regelmatig. En ik krijg nog wel eens de kritiek te horen dat ik te snel praat.
Dan ben je ook een snelle denker waarschijnlijk.
Het kan ook voortkomen uit onzekerheid, hè, snel gaan praten. De mooie interpretatie is, het komt omdat ik zo snel denk. En de cynische interpretatie is, je bent te onzeker om stiltes te laten vallen.
Ja, interessant. Maar het is in ieder geval, betekent het dat mensen willen horen wat je zegt? Als mensen denken, hij praat heel snel, maar ik versta er geen hol van, maar dat maakt me ook niet zo uit, want het is snel voorbij, dan zullen ze het niet zeggen.
Nee, zeker. Dat is in elk geval een geruststelling. Dat ze graag willen horen wat ik zeg. Ja.
Het boek heet Filosofie voor een weergaloos leven. Lammert Kamphuis, dank je wel.
Graag gedaan.